We gaan met elkaar naar Exodus 26. En dan gaan we het laatste stukje afmaken. Waar we zijn gebleven. Exodus 26. En ik lees u voor vers 31 tot en met vers 37. Vers 31 van Exodus 26. En daar staat: Gij zult een voorhangsel maken van blauw purper, rood purper, scharlaken en getweerd fijn linnen. Met kunstig geweven gerubs zult gij het maken. Gij zult het hangen aan vier pilaren van acaciahout, met goud overtrokken, van gouden haken voorzien, op vier zilveren voetstukken. Gij zult het voorhangsel onder de haken hangen en daarheen binnen het voorhangsel de ark der getuigenis brengen, zodat het voorhangsel voor u scheiding maakt tussen het heilige en het heilige der heiligen. Gij zult het verzoendeksel op de ark der getuigenis leggen in het heilige der heiligen. Gij zult de tafel buiten het voorhangsel zetten en de kandelaar tegenover de tafel aan de zuidzijde van de tabernakel en de tafel zult gij plaatsen aan de noordzijde. Ook zult gij een gordijn voor de ingang der tent maken van blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getweerd fijn linnen. Veelkleurig weefwerk. Gij zult voor het gordijn vijf pilaren van acaciahout maken en ze met goud overtrekken, van gouden haken voorzien. En gij zult daarvoor vijf koperen voetstukken gieten. Tot zover. Het gaat hier in het laatste gedeelte, wordt onze aandacht gevestigd op de voorhangsels van de tabernakel. En we hebben er over twee gelezen. In het 31ste vers lezen we over een voorhangsel. Gij zult een voorhangsel maken van blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getweerd fijn linnen. Met kunstig geweven gerubs zult gij ze maken. En we hebben van een voorhangsel gelezen in vers 36. Ook zult gij een gordijn voor de ingang der tent maken van blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getweerd fijn linnen. Veelkleurig weefwerk. Twee voorhangsels voor de tabernakel. Het ene voorhangsel aan de buitenzijde, vers 36, een gordijn voor de ingang der tent, voor de ingang van de tabernakel. Als je die ingang binnenging, kwam je in het heilige. En nog een tweede voorhangsel van vers 31, wat kwam te hangen precies tussen het heilige en het heilige der heiligen. Van vers 33 zegt, over dat voorhangsel van het heilige der heiligen: Gij zult het voorhangsel onder de haken hangen en daarheen binnen het voorhangsel de ark der getuigenis brengen, zodat, let op, het voorhangsel voor u scheiding maakt tussen het heilige en het heilige der heiligen in de tabernakel. De tabernakel bestond dus uit twee delen. Het heilige en het heilige der heiligen. En dat hing dat ene voorhangsel voor. En hing nog een ander voorhangsel voor de ingang. Twee voorhangsels. Ja, hoeveel voorhangsels waren er eigenlijk? Nou, niet twee eigenlijk. Maar eigenlijk waren het er drie. Want als je aankwam in het kampement van Israël. En je kwam in het midden. Dan zag je daar de tabernakel. En ja, die tabernakel was omgeven door de voorhof. En die voorhof die was omgeven door een, ja, eigenlijk door gordijnen die ook weer aan pilaren waren opgehangen. Helemaal rondom de tabernakel. Er was wel een ingang. Dat was ook een ingang weer van een gordijn, van een voorhangsel. Zo zijn er eigenlijk niet twee voorhangsels, maar totaal drie voorhangsels. Eén voorhangsel waarbij je de ingang kreeg tot de voorhof. Een tweede voorhangsel waarin je het heilige binnenging. en nog een voorhangsel waar je het heilige der heiligen binnenging. Dan kan je gewoon lezen in Numeri, bijvoorbeeld in Numeri 3. Numeri 3, vers 25. Dan gaat het dan over de taken. En de Gersonieten hadden een bijzondere taak, staat daar, vers 25 van Numeri 3. De Gersonieten nu hadden bij de tent der samenkomst, zowel tabernakel als tent, de zorg voor de dakbedekking. Nou, daar weten we alles van die dakbedekking. Dat bestond uit vier kleden. Daar hebben we uitvoerig in het hoofdstuk 26, Exodus 26, bij stilgestaan. Maar ze had niet alleen de taak voor de dakbedekking, ook voor het voorhangsel voor de ingang van de tent der samenkomst. Dat is dat tweede voorhangsel waarvan we hebben gelezen in hoofdstuk 26. Het voorhangsel voor de ingang van de tent der samenkomst, de gordijnen van de voorhof, dat is de omheining van de voorhof, en het voorhangsel voor de ingang van de voorhof, die rondom de tabernakel en het altaar, dus het brandofferaltaar was, en de daarbij behorende touwen naar alles wat daaraan te doen was. Dus hier lees je over twee voorhangsels. Het voorhangsel van de voorhof en het voorhangsel wat daar hing als ingang van de tabernakel zelf. Bijzonder, hier wordt dat genoemd dus een voorhangsel. Terwijl in hoofdstuk 26, Exodus 26, vers 36 staat er, ook zult gij een gordijn voor de ingang der tent maken. In Exodus 26 is het een gordijn. In Numeri 3 wordt het genoemd een voorhangsel. Nou, het maakt niet uit. Het wordt een beetje door elkaar ook gebruikt. Die terminologie, want het waren gordijnen. Het worden ook wel eens deuren genoemd. Drie deuren hingen er dus. Drie gordijnen. Hè, drie voorhangsels. Die in feite scheiding maakte tussen het ene en het andere gebied. En waar de een wel in mocht komen en de ander niet. Bijvoorbeeld in de voorhof, hè, daar mocht het volk komen. En die ging dan, als ze in de voorhof kwamen, door dat gordijn, dat eerste voorhangsel, gingen ze voorbij en kwamen ze zo in de voorhof. Maar verder mochten ze niet komen. Dan was er weer een voorhangsel. Weer een scheiding. Een scheiding tussen de voorhof en het heilige. Want dat was dat voorhangsel wat hing voor de tabernakel. En daar mochten alleen de priesters naar binnen. En dan was je wel in de tabernakel als priester. Maar dan was er eigenlijk nog een compartiment. Het heilige der heiligen. En daar, dat was ook afgesloten met een voorhangsel met een gordijn. En wie mocht daar alleen maar naar binnen toe? Dat was alleen maar de hoge priester. En dat mocht hij alleen maar één keer per jaar doen. Dat woord voorhangsel, dat wordt ook gebruikt in het Hebreeuws met het woord masak. En masak betekent bedekking. Eén keer klinkt dat in de vertaling door en dat is toch goed om te lezen. Exodus 35, vers 12. Exodus 35, vers 12. Lees je weer over zo'n voorhangsel. En daar staat in Exodus 35 vers 12. De ark met haar draagstokken, het verzoendeksel en, let op, het voorhangsel ter bedekking. Dus wat doet zo'n voorhangsel? Een voorhangsel bedekt. Een voorhangsel verbergt. Een voorhangsel maakt scheiding. Er zit iets verborgens in. En je zou kunnen zeggen, wie verbergt zich nou achter al die voorhangsels? Wie? God verbergt zich daar, voor de mens. Eigenlijk tussen de mens, laat maar zeggen de heiden, die helemaal buiten de voorhof staat, deze wereld en God, zitten als het ware drie voorhangsels, achtereenvolgens, voordat je pas werkelijk zou zijn voor de troon van God in de hemel der hemelen. Dat is eigenlijk de situatie. Daar is het eigenlijk een beeld van. En het is niet zo dat je als mens zomaar door kon lopen, door de voorhof, door het heilige, zo naar het heilige der heiligen, dat je zo die drie voorhangsels zomaar aan de kant kon schuiven en zo toe kon naderen tot God. Zo was de situatie niet. En zo is de situatie heden ten dagen ook niet. Bijvoorbeeld, als in beginsel, als die tabernakel wordt opgericht en Aaron en zijn zonen nemen daar een beetje een loopje mee, die lopen als het ware in en uit, zomaar door al die compartimenten heen, dan loopt dat fout af. Lees maar Leviticus 16. Leviticus 16, vers 1. Leviticus 16, vers 1. Na de dood van de beide zonen van Aaron, die gestorven waren toen zij voor het aangezicht des Heren waren genaderd. Oh, die twee zoons van Aaron. Dan zou je kunnen zeggen, nou, die behoorden toch tot de priesterstam. Ja, maar ze vonden wel de dood. Sprak de Heere tot Mozes, vers 2. De Heere nu zei tot Mozes, spreek tot uw broeder Aaron, dat hij niet te alle tijden komen in het heiligdom, binnen het voorhangsel voor het verzoendeksel dat op de ark ligt, opdat hij niet sterven. Want in de wolk verschijn ik boven het verzoendeksel. En dan krijg je een heel verslag wat de Heere dan aan Mozes doet, hoe Aaron één keer per jaar mag toenaderen op de grote verzoendag. En dat hij zich eigenlijk helemaal moet ontdoen. En dat hij alleen maar in een linnen kleed, dat voorhangsel, die laatste barrière, voorbij mag komen om daar voor God te verschijnen. Je kan niet zomaar in en uit lopen bij God. Dat is onmogelijk voor de mens. Waarom? Vanwege de zonde. En als je ook ziet wat dan Aaron allemaal moet doen, lees heel Leviticus 16 maar door eens een keer thuis. Daar hebben we nu geen tijd voor. Wat hij allemaal moest doen, welke offers hij allemaal moest brengen. En welk ritueel er allemaal aan te pas kwam. Dat was nogal wat. Voordat hij toegang kreeg. Daar kwam heel veel bloed aan te pas. Ja, voorhangsel brengt dus scheiding. En we hebben er drie. Het verbergt iets. Maar we hebben er drie. En we spreken nou die drie voorhangsels van. Maar allereerst al die drie voorhangsels. Ja, die zijn gemaakt van fijn getwirnd linnen. Dat kan je lezen in vers 31. Gij zult een voorhangsel maken van blauwpurper, roodpurper, schalaken en getwirnd fijn linnen. Dat kan je ook zo lezen in vers 36. Gij zult een gordijn voor de ingang der tent maken van blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getwirnd fijn linnen. Behalve dan die drie kleuren, hè, die erop worden geweven, die erop worden geborduurd, een kunstig werk, hè, is het materiaal van elk voorhangsel is fijn getwirnd linnen. Dat fijne getwirnde linnen, let op dat fijne getwirnde linnen. Linnen, dat spreekt altijd in de Bijbel van de mens en van de menselijkheid. Het spreekt in feite van het lichaam. Het spreekt in feite van Christus mensheid en van Christus lichaam. Let op het woordje fijn. Dat woordje fijn komt in Exodus wel meer voor bij andere ingrediënten, fijn meel en noem maar op. Maar ook hier dat fijn getwirnde linnen. Dat is fijn getwirnd. Ja, als je naar Hebreeën gaat, Hebreeën 10, dan lees je over het fijn getwirnd linnen van de Heer Jezus. Van zijn mensheid en van zijn lichaam, want daar spreekt het van. Hebreeën 10, vers 5, daar zegt hij bij zijn komst in de wereld, slachtoffer en offergave hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij een lichaam bereid. En Christus' lichaam is een heel bijzonder lichaam. Het is geen lichaam wat gelijk is aan u of dat van mij. Zijn lichaam is fijn getweerd. Het is een apart lichaam, wat voor hem speciaal bereid werd. Want dat lichaam moest onze zonde kunnen dragen. Hij is ons in alles gelijk geworden, zegt de Bijbel. Uitgezonderd de zonde. Wat had hij niet? Hij had geen zonde natuur. Hij is niet geboren uit de man die de zonde doorgeeft. Hij is op een bijzondere wijze, is hij bij Maria verwekt. Als je gaat naar Matthäus, nee, laten we daar maar Lucas nemen, Matthäus kan ook, maar doe maar Lucas. Lucas 1, bij de aankondiging van de engel. Wat zegt dan de engel tegen Maria in vers 34? Als Maria dan zegt van, in vers 34... Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb? Wat antwoordt de engel? En de engel, vers 35, en de engel antwoordde en zei tot haar, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom zal ook het Heilige dat verwekt wordt, zoon Gods genoemd worden. Het Heilige, dat is dat heilige lichaam, dat afgezonderde lichaam, want dat is heilig. Heilig is iets afgezonders voor een speciaal doel. Nou, dat lichaam van Christus was speciaal voor hem bereid wordt in de moederschoot van Maria. Dat was een lichaam dat zonde kon wegdragen. Dat onschuldig bloed kon vergieten. Het was niet een lichaam zoals van u en van mij. Je zou kunnen vergelijken met een ander lichaam. Wat er ooit was, van onze voorvader, Adam, zoals God hem schiep, daar in het paradijs. Christus is de laatste Adam, ook een Adam. Ook zo geformeerd, maar dan niet in de aarde, maar dan in de buik van Maria. De kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Het Heilige dat in u verwekt wordt. Dat is het bijzondere. En daar spreekt dat fijne getweerde linnen van. Van het menselijke lichaam van Christus. En als je naar die voorhangsels kijkt, dan zie je in feite aan dat fijne getweerde linnen dat Christus mens werd. Dat hij waarachtig mens werd. Ja, ons lichaam, ja, dat is het lichaam der zonde. Dat is aangetast ook door de zonde. Dat kan ik ook heel goed merken. Dat het aangetast is door de zonde, u ook. Want ja, het is geen verheerlijk lichaam meer. Het is een lichaam wat alleen maar naar beneden gaat. En als je ook kijkt in de mensheid, dan zie je dat daar, als je dat met een linnen kleed zou vergelijken, dan zou je kunnen zeggen, goh, af en toe dan zit er een weeffoutje in. Soms een geestelijk weeffoutje, andere keer een lichamelijk weeffoutje, maar je hebt allerlei mensen die vaak gehandicapt zijn. Geestelijk gehandicapten, lichamelijk gehandicapten, nou dan zie je de weeffouten in dat linnenkleed. Maar dit kleed niet van de Heer Jezus. Het is een fijn getweerd linnen. Een lichaam om de zonde te kunnen wegdragen op het kruishout van Golgotha. En al die drie die voorhangsels, die spreken dus van Christus. Die spreken eigenlijk van het toenaderen tot God. Dat hij de weg is, de waarheid en het leven. En dat je alleen door die voorhangsels te passeren, door die weg die Christus ons wijst, om die te gaan, zo komt de mens die ver van God afstaat, in een volledige gemeenschap met God. En kan die komen door genade in de hemel der hemelen, in gemeenschap met de Vader. Het mooie is dat als ik dat zo lees over die voorhangsels en je legt het zo naast elkaar, dan denk je, het is steeds hetzelfde, hè? Want ik lees in vers 31, gij zult een voorhangsel maken van. En dan krijg je die kleuren, blauw-purper, rood-purper, scharlaken. En als je dan vers 36 leest over dat gordijn van de ingang van de tent, van de tabernakel, dan lees ik weer dat ze dat zullen maken van blauw-purper, rood-purper en scharlaken. En dat is bijzonder, want die drie kleuren, die komen continu maar voor in Exodus. Steeds als je over de hele beschrijving van de tabernakel en de accessoires van de tabernakel leest, en van het hoge priesterlijk kleed enzovoort, dan kom je deze kleuren steeds tegen en steeds staan ze zo bij elkaar. Blauw-purper, rood-purper, scharlaken. Wat ook zo bijzonder is, het is nooit dat de schrijver opeens besluit, nou zetten we scharlaken maar eens helemaal voor aan. Scharlaken, blauw-purper, rood-purper, of dan doe ik eens een keer rood-purper, blauw-purper, scharlaken. Nee, het wordt niet naar elkaar gemixt. De volgorde van deze drie kleuren zijn continu dezelfde. En 24 keer komt het voor, deze reeks. Blauw-purper, rood-purper, scharlaken. En dus altijd in diezelfde volgorde. Waar spreekt dat nou van? Nou, dat blauw-purper, eigenlijk staat er gewoon blauw. Dat is eigenlijk hemelsblauw. En dat spreekt van Christus, hè, die vanuit de hemel komt als de Zoon van God en die zich openbaart aan de mens. Dat rode purper, ja, dat rode purper, dat spreekt eigenlijk van de koning, die de purperen mantel ook aan heeft. Beeld Christus uit als de koning. De koning der koningen, de Heere der Heerscharen. En scharlaken, dat is een kleur van het bloed. We hebben daar al eens bij stilgestaan uitvoerig. Dat beeld Christus uit als de gekruisigde die naar het kruis ging. Als de Zoon des Mensen die kwam om zijn bloed te storten tot onze verlossing. Blauw, purper en scharlaken. De hemel, de troon en het kruis. Daar spreken die drie kleuren van. Hemel, troon en kruis. In feite spreekt het van Jezus, Christus, de Heere. En in feite die ingangen spreken er ook van. De eerste ingang is Jezus, de tweede ingang is Christus en de derde ingang is de Heere. Zo werkt het. En als je de weg van de Heere Jezus Christus wil gaan, dan moet je de weg gaan van, als het ware, dat je eerst de voorhof inkomt en dat je hem leert kennen als Jezus en dat je Christus aanvaardt die voor jouw leed en stier waar het hele brandofferaltaar van spreekt, van Golgotha. Dan mag je hem aanvaarden en leren kennen als de Christus door genade. Dan ga je die tweede voorhang door en je mag hem ook nog kennen als de Heere God, als je de derde voorhang doorgaat. En je daar aankomt in feite in het heilige der heiligen, wat een beeld is van de hemel der hemelen. Aarde, hemel, hemel der hemelen. Jezus, Christus, de Heere. En het gaat er steeds maar om, als we ook met andere mensen contact hebben en over de Bijbel spreken, dan moeten we ons eigenlijk steeds afvragen van, hoe kent die ander de Heere Jezus Christus? Kent hij hem als alleen maar als Jezus? Is hij nog alleen maar in de voorhof? En kent hij de zegeningen van de voorhof? Of is het iemand die de Jezus nog dieper heeft leren kennen? Die de weg verder is gegaan? En hem heeft leren kennen als Christus? En ook werkelijk het heilige is binnengegaan? En let op, niet iedereen gaat de voorhof binnen. Niet iedereen hier in Leiden en omgeving heeft de Heer Jezus als zijn verlosser en heiland aanvaard. Zo is het niet. Dat is ook maar een handjevol. Maar van die mensen die dat wel hebben gedaan, daar gaan er niet zoveel van. In feite dat heilige binnen. En nog minder zijn er die het heilige der heiligen binnen gaan. En de Heere leren kennen als de Heere God. De Zoon van God. Die daar zit aan de rechterhand des Vaders. En die de zegeningen leren kennen in Christus, in die hemelse gewesten, in de hemel der hemelen. En dan moet je je altijd eerst afvragen. Want waar staat die ander? En dan moet je ook in je gesprek in feite daar rekening mee houden. En je mag net zoals je iemand in de wereld uitnodigt en aanmoedigt om in de voorhof te komen. En eens te komen kijken naar het brandofferaltaar. Mag je ook iemand die dat heeft leren kennen en Christus als de Heer Jezus, als Jezus kent, hem als ware toeleiden dat er meer is in het woord van God. We zien in de Bijbel dat de apostelen, en met nadruk de apostel Paulus, dat ook doet. Hij nodigt de mensen uit om Christus dieper te leren kennen. Voor daarop doorgaan, over die weg. Wat is nou het verschil eigenlijk, voordat we dat uit oog zouden verliezen, tussen vers 31, het voorhangsel wat hing voor het heilige der heiligen, en het voorhangsel wat hing voor de ingang van de tabernakel. Wat is nou het verschil? Ik lees in beide dat het gaat over blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getweerd fijn linnen, maar wat staat er in vers 31 bij? In vers 31 staat bij, aan het eind, met kunstig geweven gerubs zult gij het maken. Dus die laatste voorhangsel, dat verschilde van die andere twee. Die andere twee, dat was inderdaad veelkleurig weefwerk. Maar die derde, dat laatste, wat de scheiding maakt tussen het heilige en het heilige der heiligen, daar vond je kunstig geweven gerubs op. En dat voorhangsel was echt om ook scheiding te maken tussen het heilige en het heilige der heiligen. Die gerubs, als je daar kwam, je kwam daaruit bij die gerubs, zodat je het heilige binnenkwam. Dan hing dat gordijn aan die gouden haken. En die gerubs, die maakte echt scheiding. Net zoals de mens in de eerste 2000 jaar, in Genesis 3, laten we het maar eens lezen, scheiding maakte. Want wat gebeurde er toen de Heere God Adam en Eva wegstuurde uit de hof van Eden? Dan lees je in Genesis 3 vers 24. En hij verdreef de mens en hij stelt ten oosten van de hof van Eden de gerubs met een flikkerend zwaard dat zich heen en weer wendde om de weg tot de boom des levens te bewaken. Je ziet in feite dat die gerubs verhinderde dat de mens de hof van Eden kon binnenkomen en kon eten van de boom des levens. Ook bijzonder is dat daar staat, hij stelde ten oosten van de hof van Eden, de gerubs. Als je in Exodus 26 goed oplet over dat noord en zuid en west en oost, hoe die tabernakel precies stond. Drie keer raaien. Waar stond de ingang van de tabernakel naartoe gericht? Naar het oosten. Hetzelfde als hier. Hetzelfde richting. Naar het oosten. Die drie voorhangsels waren alle drie gericht naar het oosten. Wat komt 's morgens uit het oosten altijd op? De zon, wereldwijd, hè? Uit het oosten komt de zon. Waar is de zon een beeld van? Van de zon der gerechtigheid, de Heer Jezus Christus. De zon openbaart zich vanuit het oosten. Het licht komt vanuit het oosten. En Christus als het licht der wereld kwam in feite ook uit het oosten. Denk maar ook aan het kerstverhaal. Die wijzen uit het oosten. Ja. Nou, zo, op, het spreekt in feite dat God zich wel wil openbaren in zijn zoon. Maar aan de andere kant dat daar toch, hoe dichter je bij Gods troon nadert, ook in de hemel der hemelen, daar lees je ook over die gerubs, daar is het allemaal een beeld van, hè, dat die gerubs Gods troon bewaken. En het is dus nogal wat, als wij als mens, door Gods genade, zover de geloofsweg mogen gaan, dat we de Heer Jezus niet alleen leren kennen als Jezus, maar ook als Christus en zelfs als de Heer. En dat we toegang krijgen tot een plek waar de hoge priester van Israël, alleen alweer hoge uitzondering, één keer per jaar, Aaron, toegang toe had. En waar de mens in de eerste 2000 jaar helemaal geen toegang toe had. Want die weg werd bewaakt. Want die weg werd bewaakt door die gerubs die met een flikkerend zwaard dat zich heen en weer wendde om de weg naar de boom des levens te bewaken. Ja, al die drie die voorhangsels, die spreken van de Heer Jezus en van zijn vleeswording. Lees dat maar eens in Hebreeën 10. Hebreeën 10, want dan wordt ons dat allemaal typologisch uitgelegd. En wat lees ik dan in Hebreeën 10 vers 19? Hebreeën 10 vers 19. Daar wij dan broeders volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus langs de nieuwe en levende weg die hij ons ingewijd heeft. En waar moet je dan langs? Langs het voorhangsel. Door het voorhangsel, dat is zijn vlees. Het voorhangsel, dat linnenkleed, is dus zijn vlees. Is dus zijn lichaam. Dat is vlees, zijn vlees, dat is zijn lichaam. Het voorhangsel spreekt van zijn lichaam. En we weten ook dat toen Christus aan het kruishout van Golgotha stierf, dat er zo'n voorhangsel scheurde van boven naar beneden. Nou is de grote vraag, welke van de drie? Want we hebben er drie. We hebben er eentje van de voorhof. We hebben er eentje van de ingang van de tabernakel. En we hebben eentje van de ingang van het heilige der heiligen. En ze worden alle drie in de Bijbel voorhangsel genoemd. Laten we daar eens naar kijken. Matthäus 27, daar lees je het eerste over. Dat voorhangsel dat scheurde. Matthäus 27. Dan lees je in vers, nou laten we maar eens een verband lezen, vers 45. Vers 45. En van het zesde uur af kwam er duisternis over het gehele land tot het negende uur. We moeten zes uurtjes aftrekken, want dat is het tijdverschil met ons. Dus tot drie uur. Omstreeks het negende uur, drie uur, nam Jezus met luider stem zeggende, Eli, Eli, lama sabachthani, dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommige van de omstanders dit horende zeiden, hij roept Elia. En terstond liep een van hen toe, nam een spons, drengte die met zure wijn, stak ze op een riet en gaf hem te drinken. Maar de anderen zeiden, stil, laat ons zien of Elia komt. Om hem te redden. Jezus riep wederom met luider stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën en de aarde beefde en de rotsen scheurden. Welk voorhangsel scheurde van boven naar beneden? het voorhangsel van de tempel scheurde. Niet het voorhangsel van het heilige der heiligen scheurde. Of het voorhangsel van de voorhof scheurde. Nee, de voorhangsel van de tempel. In feite de voorhangsel van de ingang van de tempel. De ingang der tent. De ingang van de tabernakel, wat later een tempel werd. Die scheurde. Welk voorhangsel dus? De tweede. Niet de eerste van de voorhof, maar de tweede. Ook niet de derde. In elk Bijbelcommentaar wat ik thuis heb, wordt altijd gesproken dat de derde voorhangsel, dat scheurde. Het voorhangsel van het heilige der heiligen. Maar dat scheurde niet. Dat scheurde niet. Het was het voorhangsel van de tempel. En dan leest iedereen maar overheen. En gaat ook iedereen maar overheen. En iedereen zegt er meteen, iedereen heeft er maar toegang tot God. Ja, maar zo is het niet. De Heilige Geest laat zien dat de Heer Jezus Christus, toen hij leed en zich als het ware aan de mens openbaarde, dat allereerst, dat hij zich openbaarde aan de mens, van die voorhangsel, als die spreken van die drie openbaringen van Christus aan de mens, eerst als de Heer Jezus, eerst als Jezus, als mens hier op aarde. Christus openbaarde zich als mens in Bethlehem en later in zijn 3-jarige openbare dienst. Daarna openbaarde hij zich dat hij was de Christus, de gezalfde. En hij stierf als de Christus aan het kruis van Golgotha. En toen scheurde die tweede voorhangsel. Maar als die tweede voorhangsel scheurde, en die derde is dus nog niet gescheurd, die is nog in feite gesloten, waarop gerubs te vinden zijn, dan geeft dat aan dat het dus eigenlijk nog iets is wat verborgen was in die tijd. Dat geeft de Heilige Geest in het woord eigenlijk aan. Pas Paulus mag openbaar maken de verborgenheid van Christus en van het lichaam van Christus. En die leidt ons langs de laatste voorhangsel en leert ons kennen hem als Here. Dat het de middelste is geweest, dat is wel duidelijk een beetje uit het Grieks. Als je gaat naar Lucas 23, waar je dezelfde episode verhaald ziet, maar dan verteld door Lucas. Wat staat er dan in Lucas 23 bij het sterven van onze heiland? Lucas 23, vers 45. Vers 45. En die begint maar in vers 44. En het was reeds ongeveer het 6e uur. En er kwam duisternis over het gehele land tot het 9e uur. Want de zon werd verduisterd. En het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. Heb je de Statenvertaling, die is eerlijk. Want die gaat niet vertalen midden door. Die zegt midden. En doorschrijven ze, omdat ze het ook niet begrijpen, met een cursieve letter. Als je de Statenvertaling hebt, kan je dat nalezen. Er staat eigenlijk, het middelste voorhangsel scheurde. Dat staat er eigenlijk. Niet scheurde midden door. Het was ook het voorhangsel, staat er, van de tempel. Als je dan teruggaat naar Hebreeën, ik wil naar Hebreeën 10, en je denkt dan aan die drie voorhangsels, die drie openbaringen, de eerste openbaring van hem als Jezus, in zijn aardse gestalte, en als mens, de tweede openbaring van hem als Christus, de gezalfde, die stierf, die wel recht had op de troon van zijn vader David als de koning, maar die verworpen werd aan het kruis, en boven zijn kruis stond de koning der Joden. En je ziet hem dan in zijn openbaring als Here, zoals Paulus hem openbaart, hè, zoals hij de verborgenheid openbaart van Christus het hoofd en de gemeente zijn lichaam. Hij gaat dan naar Hebreeën 10, dan mag je in feite hetzelfde
hetzelfde doen als Paulus aan de Hebreeën vertelt. Want wat zegt hij in Hebreeën 10 aan de Hebreeën? In vers 19. Laten wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom. Waar gingen deze Hebreeën dan binnen? Ze stonden in de voorhof en ze werden uitgenodigd door Paulus om waar in te gaan? In het heiligdom. Waar kwam je dan terecht? In het heilige. Niet in het heilige der heiligen. Nee, als het heiligdom, als je de tempel binnenging, kwam je terecht, nadat je in de voorhof was, kwam je terecht in het heilige. Daar gaat het hier om in Hebreeën. Hebreeën is ook geschreven ten tijde van de handelingen. Geschreven aan de Hebreeën. Aan degene die al in de voorhof stonden. Aan het volk wat in de voorhof stond. Aan Israël wat in de voorhof stond. En ze worden, als ze hebben beleden dat die Jezus van Nazareth werkelijk hun Messias is, dan worden ze nu uitgenodigd door Paulus om het heiligdom binnen te gaan. Nadat Christus is gestorven voor hun en gekruisigd. Wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus langs de nieuwe en levende weg die hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel. Dat is zijn vlees. En dan mag je dus die tempel als het ware binnengaan. Dan mag je in feite de gehoor geven aan de hemelse roeping die in de Hebreeën weer klinkt. Dat is geen roeping die heden ten dagen weer klinkt, maar is wel een roeping die weer klinkte in de dagen van de handelingen en die Paulus in zijn eerste bediening bekend mocht maken. En wij Joden, een grote priester over het huis Gods hebben. En dan krijg je drie keer het woordje laten wij. In vers 21 staat, laten wij toetreden. In vers 23 staat, laten wij de belijdenis. En in vers 24 staat, laten wij op elkaar acht geven. Drie keer laten wij. Op grond van dat Christus voor hen geleden en gestorven heeft, roept Paulus hier de Hebreeën op om drie dingen in de praktijk te doen. En het eerste ding is, laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerheid des geloofs, met een hart dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam dat gewassen is met zuiver water. Dat is typisch Joods. Dat zijn allemaal Joodse zaken, die wassingen, en die besprengingen. Maar goed, zo mochten ze dat heilige binnengaan. Laten wij vers 23 de belijdenis vasthouden. Hetgeen wij hopen, onwankelbaar vasthouden. Want hij die beloofd heeft, is getrouw. De belijdenis vasthouden moesten ze. En in derde plaats moesten zij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. We moeten onze eigen bijeenkomst, onze eigen synagoge, staat er eigenlijk niet, verzuimen. Het eerste is gericht tot God, laten we toetreden. Het tweede is gericht op jezelf, laten wij de belijdenis onwankelbaar vasthouden, hetgeen wij hopen. En het derde is gericht op de ander. Laten we op elkaar acht geven om elkaar aan te vuren. Als je dat overzet naar deze tijd zou je kunnen zeggen, nou dat geldt voor ons net zo. We mogen ook elkaar aansporen om te zeggen van, laten we toetreden. Met een waarachtig hart. Laten we echt toetreden. Waar moeten wij dan toetreden? Ja, niet tot het heiligdom. Wij mogen toetreden tot het heilige der heiligen. In Hebreeën, daar wordt nogal wat nadruk op gelegd, op dat toetreden. Als je de hele voorgaande geschiedenis van Hebreeën gaat lezen, dan zegt de Hebreeën schrijver, zegt Paulus van, laat het toch niet zo wezen dat één van ons blijkt achtergebleven te zijn en niet toetreedt. En die vergelijkt dat dan in feite met het toetreden tot het land Kanaan. Er waren heel veel Joden die hadden er helemaal geen zin in. En door ongeloof gingen ze niet in. Oh, ze waren wel verlost als Israëliet uit Egypte, maar toch trokken ze Kanaan niet in. En door hun ongeloof gingen ze niet in. En het is een geloofszaak hoor. Zo'n gordijn voorbij schuiven is in feite Christus aanvaarden. Niet alleen als Jezus, niet alleen als Christus voor ons, maar hem ook aanvaarden als de Heere. En dan toetreden. En daarvoor spoort hier Paulus de Hebreeën aan om die tweede hindernis te nemen. Ik spoor u aan om de derde hindernis te nemen. Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden. Zij moesten een hoop vasthouden. Welke hoop? Een hoop op een betere opstanding. Dat moesten ze vasthouden. Wij hoeven geen hoop vast te houden op een betere opstanding. We hebben de beste opstanding. Maar die moet je onwankelbaar vasthouden, want hij die je beloofd heeft, is getrouw. Maar hou je vast. Dat je deel hebt aan de uitopstanding uit de doden, of zeg je dat helemaal niks? Of word ik nou opeens moeilijk vanavond? En ga ik aan kadabra spreken? Voor mensen die in de vooropstraat begrijpen hier geen snars van. Nee, waarom? Ze zijn niet ingegaan. Als u dit niet begrijpt, bent u niet ingegaan. Maar let wel op wat je dan doet. Want laten wij op elkaar acht geven om elkaar aan te vuren. Ik vuur u aan. Niet zo gemakzuchtig met die dingen om te springen. Die denken, volgens heel veel christenen denken, ach, we hebben Jezus aanvaard aan het kruis en dat is voor ons wel genoeg. Het gaat niet om wat voor ons wel genoeg is. Is dat voor God genoeg? Nee, dan heb je God nog steeds leren kennen. Dan er nog steeds voorhangsels tussen jou en God in. En dan ben je nog steeds ver van hem af. En God wil zich openbaren hoor. Maar wij moeten wel willen toetreden. Er is activiteit van onze kant nodig. En zoveel mensen worden nalatig. En nalatigheid heeft altijd in Gods woord enorme consequenties. Ga niet lichtzinnig met deze dingen om. Dat leert de Hebreeënbrief. We eindigen met Colossense. Wat een beetje weergeeft, Colossense, het laatste voorhangsel waarin Christus zich aan ons openbaart als wie hij in werkelijkheid is. En waar ik van zeg, zoals de meeste christenen hem helaas helemaal niet kennen. En Paulus had er daar moeilijk mee. Want als hij dan in deze tijd openbaren mag, wat in God verborgen is gebleven van voor de grondlegging der wereld af, het geheimen is de verborgenheid. En hij mag dat prediken, dan zegt hij in Colossense 2, vers 1, want ik stel er prijs op dat gij weet hoe zware strijd ik te voeren heb, voor u en voor hen die te Laodicea zijn en voor alle die mijn aangezicht niet hebben gezien in het vlees. O, hij heeft een enorme strijd, deze Paulus. En iedere prediker die in de prediking van Paulus volgt, die krijgt te maken met diezelfde strijd. Dat is het verschil tussen menige prediking. De ene prediking gaat niet verder dan de voorhof. De andere prediking die gaat wat verder. Die gaat het heilige in. Maar Paulus' prediking die gaat al in het heilige der heiligen. En dat brengt geestelijke zware strijd met zich mee. Hij zegt, stel er prijs op dat je dat weet. Niet alleen zij die zijn aangezicht kennen, maar ook voor allen die mijn aangezicht niet hebben gezien in het vlees. Wij hebben zijn aangezicht nog nooit gezien in het vlees, broeders en zusters. U hebt hem nog nooit gezien. Ik ook niet. Zal hem later eens een keer zien. Maar we hebben zijn aangezicht niet gezien. Maar hij heeft zich wel ingespannen om deze boodschap op papier te zetten. Opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht. een volledig inzicht krijgen. Niet alleen de Here kennen als Jezus, niet alleen kennen als Christus, maar ook hem kennen als de Here. De drie voorhangsels voorbij. Op die verse, nieuwe, levende weg. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat is die weg. En zij het geheimnis Gods mogen kennen. Wie is het geheimnis Gods? Wie is de verborgenheid Gods? Nou, dat is Christus, in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Die zijn daar verborgen. Ja, dat is Christus. Kennen wij hem zo? Zijn wij al gekomen tot een volledig inzicht? Leven wij vanuit het heilige der heiligen? Beseffen wij dat waar Aaron en zijn zonen niet zomaar toegang toe hebben, dat wij door Christus uit genade worden genodigd om daar te komen? En laten wij ons als het ware aanvuren om dat te doen? En maken we dan ook werk van de geschriften van Paulus? Nemen wij dan echt die tot ons, zijn boodschap? En houden we dan die hoop die daaruit tevoren komt, onwankelbaar vast? En vuren we dan elkaar aan? Moeders en zusters, laten we dat dan doen. Ook wij. Naarmate wij die dag zien naderen. Amen.